Je luistert naar een medicijncast over demedicalisering. Om stil te staan bij de kwaliteit, veiligheid en doelmatigheid van het medicijngebruik, organiseert het IVM elk jaar op 9 januari de Dag van Verantwoord Medicijngebruik. Deze vijfde editie staat in het teken van demedicalisering, waarin we praten over het gebruik van minder medicijnen. In de volgende afleveringen gaan we in op praktijkvoorbeelden van artsen en apothekers die aan de slag zijn gegaan met dit thema. Ik ben Ruud Kolen van Brakel, directeur van het IVM. En vandaag hebben we in de categorie demedicalisering een uitzending over benzodiazepinegebruik, slaapkalmeringsmiddelen. Drie gasten aan tafel, mijn collega Anke Lamboy, je mag je straks even introduceren. En we hebben aan tafel Klaas-Jan Bolt, betrokken bij het project Benzomoe. En we hebben Mark Slager, openbaar apotheker in Schothorst. Maar hoe zouden jullie jezelf introduceren als je ergens binnenkomt?
Ja, ik noem mezelf tegenwoordig ontwerper. Ik heb ooit een bedrijfskundige achtergrond gehad, maar tegenwoordig ontwerp ik met name concepten rondom het verbeteren van je slaap.
Concepten rondom het verbeteren van je slaap, moet je toch even iets verder uitleggen.
Ja, dus met name kijken van hoe kun je slaap verbeteren bij mensen die daar behoefte aan hebben. Dus bijvoorbeeld Benzomoe, ik ben ook medeoprichter van het Sleep Discovery Lab. Samen met het Willem in de Kinderziekenhuis, daar kijken we hoe kun je nou je slaap verbeteren in het ziekenhuis. De slaapvriendelijke wijk. Hoe kun je nou een wijk zo ontwerpen dat je er alles aan doet om de slaapkwaliteit van de bewoners zo hoog mogelijk te houden?
En van waar die belangstelling voor slaap?
Het is zo'n onontdekt gebied. Er is heel veel over bekend, maar tegelijkertijd is het zeker vanuit de zorg, zie ik dat er belangstelling voor is, maar ook nog steeds heel veel weten heel veel mensen er nog niet het fijne van. En dat maakt het fantastisch. Ik ben een vernieuwer, ontwerper van achtergrond. En dat maakt het dus ook een heel mooi terrein om vernieuwing aan te brengen. En dus om te kijken van, hey, waar willen we nog meer over weten? En ja, dat maakt het een heel fascinerend gebied. En slapen zelf is natuurlijk ook iets ongrijpbaars vaak.
Mark, jij zit er vanuit de inhoud in.
Niet alleen.
Niet alleen. Nee, vertel. Ja. Vertel.
Ik ben apotheker in Amersfoort. Maar ook geïnteresseerd in dingen anders doen en dingen vernieuwen. En dat is ook eigenlijk hoe ik Klaas-Jan ben tegengekomen. Ik denk in Utrecht bij YouCreate destijds, een paar jaar geleden. Omdat ik, de apotheek is hartstikke leuk. En er zijn heel veel dingen die beter kunnen en anders kunnen. En daar zijn we eigenlijk altijd op zoek. En een van mijn collega's, Altine Bakker, die ontdekte in coronatijd dat mensen steeds meer slaappillen kwamen halen bij ons. En toen zijn we eens met Klaas-Jan gaan praten. En zo is eigenlijk Benzomoe ontstaan. Ook vanuit de behoefte om gewoon beter voor onze patiënten te zorgen. En kijken hoe kunnen we dat dan doen.
Want voor wie is het project?
Voor de mensen die langdurig slaapmedicatie gebruiken. Zo is het ooit begonnen. Want Altine zag elke dag de mensen die terugkwamen voor hun doosjes slaapmedicatie. En ze zei later ook wel van ja, en ik dacht elke keer tot over 30 dagen. En ze zei van dat voelt niet goed. Als zorgverlener voelt het gewoon niet goed. Dat is geen goede zorg, want ik weet dat het op termijn niet goed voor je is. Dus vanuit haar visie als apothekersassistent, zij zei van ja, daar wil ik wat aan doen. En we zijn begonnen bij de mensen die echt langdurig slaapmedicatie gebruiken. Inmiddels zitten we veel meer ook aan die voorkant. Dus betrekken we ook veel meer de huisarts erbij om te kijken van kunnen we de bewustwording over het gebruik van die slaapmedicatie al aan het begin zo hoog mogelijk krijgen bij de gebruiker.
Ja, en is dat regionaal of geldt het voor het hele land, jullie traject?
Nou, we zijn begonnen in Amersfoort, in de apotheek van Mark. En inmiddels doen we dat landelijk.
Oké. Geldt het voor alle slaap- en kalmeringsmiddelen?
Hoe bedoel je dat?
Ja, ik bedoel, je hebt mensen die voor slaap deze middelen gebruiken. Je hebt ook mensen die voor allerlei andere klachten, angstklachten of zelfs epilepsie die middelen gebruiken.
Ja, dus het gaat vooral op slaap. Dus mensen die het gebruiken om in te slapen of door te slapen. Daar richten we ons vooral. Ja. Maar alles wat we leren passen we ook toe op andere potentieel verslavende middelen. Ja, dus het is natuurlijk mensen worden afhankelijk van medicatie waar ze eigenlijk, die ze eigenlijk niet langdurig zouden moeten gebruiken. Dus we bekijken ook breder. Dus in de apotheek kijken we ook naar antidepressiva of opiummiddelen. En dus alles wat we leren bij Benzemoe is breder toepasbaar. En ja, dus waarom ik zo... Ik ben ook leefde-apotheker. Dat is natuurlijk geen beschermde titel, maar er zijn er al een heleboel in.
Worden er steeds meer.
Precies. En gewoon gedreven vanuit bezig zijn met gezondheid in plaats van het leveren van pillen. Ja, is dit gewoon echt een heel mooi project, omdat het best wel gekaderd is. En je kan heel snel heel veel betekenen voor patiënten. Dat is hartstikke leuk. Ook om te leren en ook om als team van te leren. Dus daarom vind ik dit echt een heel leuk project.
Anke, kun je iets zeggen over de omvang van het gebruik?
Ja, we weten landelijk gezien dat ongeveer 1,3 miljoen mensen benzodiazepines gebruiken. En dat varieert dan van één keer 10 tabletjes in een crisisperiode tot dagelijks gebruik, wat jullie beschrijven. We hebben vorig jaar onderzoek gedaan. En daarin zagen we dat mensen die begonnen met slaapmiddelen, dat ongeveer een derde voor langere tijd pillen afgeleverd krijgt. Dus dan gaat het eigenlijk bij het begin al fout. En we zeggen, die benzo's is eigenlijk alleen voor kort gebruik als slaapmiddel. Dus probeer dat dan om voor maximaal 2 weken te gebruiken. En we zien dat toch een derde van de mensen langer blijft gebruiken dan die 2 weken. De rest gaat het dan op zich binnen de marges goed.
Herkenbaar die cijfers?
Ja.
Wat jullie betreft?
Ja.
Het is natuurlijk geen nieuw fenomeen. Hè? Benzodiazepines zijn er al behoorlijke tijd. Er zijn in de afgelopen tientallen jaren talloze projecten geweest die geprobeerd hebben om mensen te helpen af te bouwen. Wat onderscheidt jullie traject van die andere trajecten?
Ik denk dat je... We zijn echt aan het kijken waar staat die pil voor. Dus waar staat die pil voor bij de gebruiker? En welk gevoel geeft die pil de gebruiker? Dus we hebben in 2021 het korte anonieme slaappillenonderzoek gedaan om echt te achterhalen van niet met het, alleen maar met het vingertje wijzen van gij zult geen slaapmedicatie gebruiken, want daar zit een oorzaak achter. Mensen komen met een bepaalde hulpvraag bij een zorgprofessional en krijgen dan die medicatie voorgeschreven. Maar wat zit daarachter? Door daar wat meer op in te zoomen, denk ik dat wij ons goed in kunnen leven in die gebruiker. Maar niet alleen in de gebruiker, ook in de zorgprofessional. Want de zorgprofessional heeft ook gewoon de tools nodig om het gesprek aan te kunnen gaan. Hij heeft ook de tools nodig om tijd te kunnen besteden aan die oorzaken. En als jij dan de keuze hebt tussen slaapmedicatie herhalen of een langdurig traject aangaan waarvan je het resultaat niet weet, ja, dan zie je in de praktijk toch wel vaak dat er voor dat laatste gekozen wordt. En terwijl je juist in die beginfase, en ik denk dat dat steeds meer onderscheidend is, dat we juist nu op die beginfase gaan richten. Als voorbeeldje, we hebben met behulp van Stichting Voorzorg hier uit Utrecht, hebben we de hele patiëntreis in kaart kunnen brengen. Als ik aan een zorgprofessional vraag van hoeveel mogelijkheden heeft iemand om te stoppen in die beginfase, dan hoor je toch al gauw 2-3 keer. Want bij het voorschrijven gaan we natuurlijk in gesprek met de patiënt. En op het moment dat de medicatie wordt afgehaald. Maar er zijn, na die eerste uitgifte, zijn er 21 momenten waarop die patiënt ervoor kan kiezen om wel of niet die medicatie kan nemen. Door te zeggen van oké, ik ga zelf op zoek naar meer informatie over benzodiazepines. Op het moment dat ik dat van mijn huisarts te horen krijg. Zo hebben we dat helemaal uitgewerkt in 21 stapjes. Waarbij ze elke keer kunnen zeggen, neem ik die pil wel of niet. Alleen de informatie die ze per stapje hebben is heel beperkt. Dus een gemiddelde patiënt krijgt bij het gesprek met de huisarts informatie over de pillen. Is vaak niet heel erg vatbaar voor dat verhaal, want zit vaak in een crisissituatie en denkt van ja, geef mij nou maar die pillen, want dan kan ik rustig slapen. Eerste uitgifte bij de apotheker krijgt wel vaak te horen van let op, het is voor kortdurend gebruik. Gaat naar huis, kan vaak goed slapen met medicatie en raakt er dan aan gewend. En om op elk punt dat iemand die pil weer neemt, die 10 pillen die ze in eerste instantie vaak meekrijgen, heb je dus eigenlijk 10 momenten om te zeggen van, hey, zou je dat wel of niet doen? En daar zijn we nu met name bezig van, hey, hoe kunnen we die momenten nu, hoe kunnen we de zorgprofessional goed ondersteunen met de juiste materialen? Dus bijvoorbeeld nu, behalve het Benzomoe doosje, wat we normaal gesproken meegeven vanuit de apotheek, hebben we nu ook een booklet gemaakt die de huisarts bij de eerste uitgifte mee kan geven. Waarin meer informatie staat, een soort bijsluiter plus, zeg maar dan wat aantrekkelijker om te lezen.
Bij het eerste recept.
Bij het eerste recept.
Ja, want het doosje, daar zit eigenlijk alleen een briefje in, hè?
Ja.
En wat staat er op dat briefje?
We zien dat je al een tijdje slaapmedicatie gebruikt. We weten dat dat niet goed voor je is. Wil je met ons in gesprek? Heel vaak weten mensen ook niet dat ze in gesprek kunnen met de apotheker.
Werkt het? Merk je dat in de praktijk?
Ja, dus dat is het leuke. Dus, het is natuurlijk oorspronkelijk gebaseerd op de, ik weet even de naam kwijt, maar de brief die je vanuit de huisarts en de apotheek stuurde.
De stopbrief.
Waar een kwart van de mensen op stopt en een jaar later weer de helft daarvan weer begint. Dus dat is de brief die erin zit. Met daarbij een uitnodiging tot gesprekken, zodat je persoonlijk mensen kan helpen om te stoppen. Wat denk ik heel veel meerwaarde is. We hebben toen gezegd, nou, we kunnen een briefje geven, maar dat gaat in de papierbak. Dus we maken er een mooi doosje omheen dat mensen toch nog een keertje twijfelen voor ze het weggooien. En dat blijkt ook echt te helpen.
Het ziet eruit als snoep, hè?
Ja. En wat we zien is dat ieder mens ook anders reageert. Ja, dus we hebben ook één iemand waar Altine tegen zei, goh, wist u dat het verslavend was? Ja, als het verslavend is, dan stop ik er direct mee. En die gebruikt het al best wel een tijd. Dus sommige mensen kunnen heel makkelijk stoppen. En andere mensen kost het veel meer moeite en hebben meer begeleiding nodig. Dus ja, het hangt van de persoon af hoeveel tijd je erin moet stoppen. Maar als ze echt willen, dan kun je ze, ja, ik denk heel veel mensen veel meer helpen dan met alleen een stopbrief. En het leuke is dat het ook leuk is om te doen. En van leuk blijft de apotheek niet draaien. Maar het is wel een belangrijke drijfveer.
Nou, het motiveert in ieder geval om datgene te doen wat je wil doen.
Ja.
Anke, weten we iets over waarom sommige mensen wel verslaafd raken en anderen niet?
Dat hangt vaak samen van een combinatie van persoonlijkheidskenmerken. Gevoeligheid voor verslaving is ook voor een deel genetisch bepaald. Dat zien we voor opioïdeverslaving, voor benzoverslaving, roken, alcohol. Dus er zitten menselijke kenmerken aan. Het kan ook per middel wel verschillen hoe makkelijk mensen verslaafd raken. Waarbij snel werkende middelen die snel een roes geven of snel een verlichting van klachten geven, weer wat grotere kans geven op verslaving. En de derde factor, dat is het milieu. Dus hoe geaccepteerd is het gebruik en hoe gemakkelijk kan je eraan komen? Als het heel makkelijk is om een nieuw recept te halen, of neem alcohol, dat is natuurlijk in elke supermarkt te koop, dan is dat makkelijker om aan verslaafd te raken. Het is ook meer geaccepteerd in Nederland dan een verslaving aan heroïne bijvoorbeeld.
Wat ik ook begrepen heb, is dat sommige categorieën patiënten een groter risico lopen om verslaafd te raken. Bijvoorbeeld vrouwen na de geboorte van hun eerste kind. En mensen die net een partner verloren hebben en die in de rouwverwerking middelen gaan gebruiken. In dat soort specifieke situaties dat het risico groter wordt.
En je zit dan met inderdaad mensen in een kwetsbare situatie, waarbij ook de drempel om voor te schrijven wellicht wat lager is. Hè. Mensen zijn toch op zoek naar een snelle verlichting. En dat maakt het dan ook, op dat moment helpt het ook heel goed. En wat we zien van opioïden, en ik vermoed dat dat bij benzo's ook wel meespeelt, is dat mensen vooral ook blijven doorgebruiken uit angst dat de klachten terugkomen. En dat bij de benzo's merk je dat ook, als mensen daarmee stoppen, dat ze een paar nachten minder goed gaan slapen. Ja, dus ik heb het toch echt nodig, dokter. En dan zie je dat die hele vicieuze cirkel weer op gang komt.
Want hoe werkt dat, Kajan, als op het moment dat iemand zegt van oké, ik gebruik inderdaad al een hele tijd en ik wil er eigenlijk van vanaf. Wat voor stappen gaat hij dan door?
Vaak is de eerste stap dat ze contact opnemen met de apotheker. Ik denk, Mark, dat jij het proces van het afbouwen wat beter kunt toelichten.
Ja, dat traject, hoe gaat dat? Heb je een vast afbouwschema voor mensen? Of heb je...
Nee, dus het wordt echt met de mensen besproken hoe dat het beste werkt. En het is ook, zeg maar, de wil van de patiënt is daarbij belangrijk. Als hij zegt, ja, ik vind het niet erg als ik een week slechter slaap, maar ik ga er doorheen, ja, dan gaat het makkelijk en snel. Maar als mensen echt angstig zijn, maar toch willen, ja, dan moet je het in kleine stapjes gaan doen. En dat is wel een uitdaging.
Want het is echt maatwerk per patiënt.
Ja, ja.
Dat is behoorlijk arbeidsintensief.
Dat is het ook, ja. Ja. Het is natuurlijk ook apothekers die dit aanbieden als dienst. Hè, en die daar gewoon hun uren voor declareren. En dan, dat zijn prijzen waar je 3 jaar pillen voor kan slikken.
Zo duur zijn ze niet, bedoel je?
Nee, precies. Dus die pillen zijn niet heel duur. Dus de balans is voor patiënten soms ook wel lastig. Hè? En ook de benefits die je hebt van stoppen met slapen merk je ook niet meteen. Of stoppen met slaappillen. Ja, dus je hebt misschien een beetje last ervan. Maar ja, dat je op de lange termijn je cognitie achteruit gaat of grote valrisico hebt. Ja, dat is niet een reden om nu te stoppen.
En dat je sociale contacten aantast en dat soort zaken. Ja. Er zijn allerlei nadelen die mensen niet in eerste instantie merken. Nee. Het is natuurlijk ook een verslaving die zich voor een belangrijk deel achter de voordeur afspeelt. Die je niet publiek op straat ziet.
Ja. Nee. Wat ik wel opvallend vond uit het onderzoek bleek wel dat eigenlijk elke gebruiker het wel deelt met de omgeving. Dus dat daar niet per se, niet met je hele brede vriendenkring, maar in het eigen gezin weet men vaak wel daarvan. En wordt het ook wel gedeeld. Mm-hmm. Dus dat is wel, ja, die vind ik soms best wel lastig. Van ja, oké, dus dan weet je dat wel van elkaar. Maar de stap naar hulp is blijkbaar toch niet te nemen. En dat is best wel apart. En we nemen, voor mijn gevoel, nemen we ook iets weg bij mensen. Hè? Dus dat we zeggen eigenlijk van ja, stop met die medicatie. En je gaat je er de komende weken waarschijnlijk best wel naar door voelen. En op termijn ga je er beter van slapen. En dat willen mensen wel. Maar ja, het gevoel van verlies is.
Ze moeten je eerst geloven natuurlijk dat dat zo is. Hè? Dat,
ja. En dan moet je echt wel eventjes doorheen, zeker als je wat langer gebruikt. En dat is ook wel het belang dat we echt wel zeggen van het is niet alleen de apotheker. Dus Benzomoe richt zich niet alleen op de apotheker, maar juist ook in de FTO's, in de gesprekken met de huisartsen. Maar ook belangrijk, ook met een slaapoefentherapeut. Die wordt er heel vaak nu bij betrokken. En daar zie je ook dat de successen ook groter worden. Want je biedt mensen eigenlijk het alternatief van fit wakker worden, bied je ze weer. Doordat je wat je, laten we zeggen, wegneemt aan pillen, bied je in vorm van gedrag, bied je weer aan. En kun je dat op lange termijn ook goed aanbieden. En die drie eenheid, daar zien we de beste successen.
Nou, dat je een alternatief wil aanbieden, lijkt me inderdaad, dat wil je natuurlijk ook. Want anders dan lopen mensen tegen dezelfde problemen aan als waar ze oorspronkelijk, als ze dat nog weten overigens, de middelen voor zijn gaan gebruiken.
Ja.
Kun je zeggen over de successen? Hoeveel patiënten heb je inmiddels geholpen om af te bouwen? Of?
Ik denk dat we dat moeilijk in cijfers kunnen uitdrukken. Ook omdat we daar niet heel erg op gericht hebben. Het is echt vooral persoonlijke zorg die we proberen te bieden. Dus eigenlijk elk succes is er één die we vieren.
Ja.
En ook, ja, dus het uitdelen van de stopbrief in het doosje heeft natuurlijk al effect. Ja, dat meten we niet. Ik weet niet of je het bij andere apotheken hebt gemeten.
Nou, je ziet ongeveer die 25% van de stopbrief, dat halen we. We hebben in Utrecht hebben we ook een combinatie gemaakt met de slaapstraat. Waarbij de huisartsenpraktijken daadwerkelijk extra worden opgeleid in wat is goede slaap.
Even, wat is de slaapstraat?
De slaapstraat is opgezet onder andere door huisartsen die een hele huisartsenpraktijk meenemen in hoe ga je als praktijk om met vragen over vermoeidheid en met name dus over slaap. En de hele praktijk wordt opgeleid in het onderwerp slaap. Dus die combinatie hebben we gemaakt in Utrecht. Dus Benzomoe plus de slaapstraat. Hebben we gekeken naar, hey, levert dat nou extra effect op? En dat bleek ook zo te zijn.
En zie je dan dat zeker de voorschrijvers die daarmee bezig zijn, dat die sowieso wat terughoudender zijn in hun voorschrijfgedrag? Of bijvoorbeeld minder snel een herhaalrecept uitschrijven?
Ja, al is dat wel wat divers. Dus we zijn nu bijvoorbeeld met de huisarts in opleiding hebben we ondervraagd. En je ziet echt gewoon een heel divers beeld ontstaan. De helft zegt, ja, dit komt echt elk jaar terug in onze opleiding. En de andere helft die zegt, van, ja, over slaapfysiologie hebben we wel iets gekregen. Maar ja, echt over afbouwen, nou ja, nou, dan moesten ze echt diep graven om te kijken waar ze die kennis hebben opgedaan. Dus daar zie je wel in de nieuwe generatie, die zijn wel wat meer doordrongen van het feit dat benzo's nou niet per se de lange termijn oplossing zijn.
Anke, we horen net, het is een persoonlijke benadering. Je zou maatwerk willen leveren, toch? Is er een soort van algemeen geaccepteerd afbouwschema dat je volgt?
Ja, wat wordt geadviseerd in de NNG-standaard? Daar zie je dat mensen die echt langdurig gebruiken of de hogere doseringen gebruiken en met alleen een stopbrief niet uitkomen. Daarbij is dan het advies om ze om te zetten naar diazepam en dat in kleine stapjes af te bouwen. En dan is daar gekozen voor diazepam omdat het een lange halfwaardetijd heeft en je daarmee de onttrekkingsverschijnselen wat minder heftig zou maken. Dat is niet voor iedereen even geschikt en er zijn ook wel ervaringen opgedaan met het afbouwen met het middel wat iemand al gebruikte. En heel interessant is dat nu in België een traject loopt waarbij de huisarts de patiënt naar de apotheker verwijst. De apotheker de begeleiding doet van de patiënt, maar ook het mandaat krijgt om een magistrale bereiding van afbouwmedicatie te doen. En dat is ook wel een heel interessant project waarbij ik heel benieuwd ben wat daar de resultaten van gaan zijn. Dat wordt ook wel onderzocht.
Nou hebben ze daar ook een achterstand. Hè? Ik geloof dat ze 2 keer zoveel slaap- en kalmeringsmiddelen gebruiken dan in Nederland. Dus,
ja, dat klopt.
Ze hebben
dat
wat
klopt.
Te winnen. Maar ook hier hebben we wat te winnen als je ziet de enorme aantallen mensen. Heb je voor jezelf als apotheker in Amersfoort een ambitie gesteld van ik wil binnen mijn populatie, wil ik dit voor elkaar krijgen?
Ja, dus in navolging naar Benzemoe plus Slaapstraat, dat willen we bij ons ook gaan doen in Amersfoort. En dan ook het stapje verder, dus ook de mensen, gewoon iedereen die minder goed slaapt, hulp bieden in het beter slapen. En dat zit hem ook gewoon in dat mensen zichzelf niet bewust zijn van wat is dan goede slaap. Bij oudere mensen horen we ook vaak dat ze zeggen we gaan om 10 uur naar bed en ben ik om 4 uur al wakker. En met het idee dat ze 8 of 9 uur moeten slapen. Ja, ze hebben dus, mensen hebben een verkeerde perceptie van wat goede slaap is en hoe ze dat zelf kunnen organiseren. Dus het is best wel heel breed. En ik denk dat we, van de week was geloof ik 1 op de 4 Nederlanders slaapt slecht. Dus die 1,3 is ook maar een fractie van alle slecht slapen. Dus ik denk dat we nog heel veel winst kunnen halen. Met alles wat er gebeurt met meer aandacht voor preventie, denk ik dat er wel ruimte komt om meer aandacht te geven aan goede slaap, los van pillen. Dus ja, ik als apotheker heb de ambitie om me in te zetten voor gezondheid. Ja, dus dit is een belangrijk onderdeel ervan. Zeker omdat, wat Klaas-Jan ook zegt, hè, slaap is wel onderbelicht. We weten veel over voeding, over bewegen. En slaap wordt, ja, daar wordt niet veel over gecommuniceerd.
Het is ook een onderdeel van de leefstijl, hè? Het is ook slaaphygiëne. Wat is jouw ambitie, Klaas-Jan, als het gaat om het uitrollen van dit traject?
Nou, als ik kijk naar de aandacht, er komt steeds meer aandacht voor slaap. En ik denk dat dat heel gezond is. Alleen dat kan echt nog wel een tandje meer. Dus bijvoorbeeld in de ziekenhuizen, gelukkig sluiten er nu ook ziekenhuizen aan die zeggen van hey, op de afdeling geriatrie gaan wij nu ook meteen het gesprek aan over slaapmedicatie. Dus dat het breder ingezet wordt, dat er meer algemene kennis over slaap komt. Ik denk dat dat heel positief kan werken voor de algemene gezondheid en het fitter wakker worden van mensen. Dat is onder andere via Benzomoe. Maar ik zou het fantastisch vinden als dit landelijk wordt ingezet.
Wat staat in de weg?
Ja, nu is het de boodschap, lieve apotheker, doe mee aan Benzomoe. Dat kost je geld. En we gaan je ook omzet kosten. Ja, wie gaat, en het gaat je tijd kosten. En echt, want een van de dingen is de apothekersassistenten. Daar wordt nu natuurlijk wel een groot beroep op gedaan van ga dat gesprek aan. En natuurlijk heb je je very brief advice wat je toe kunt passen, ook gericht op slaapmedicatie. Maar met 1 cursus motiverende gesprekstechnieken ben je er niet. Je moet het in de praktijk toepassen en je ziet gewoon dat daar toch terughoudendheid is. Ja, maar dat kost wel heel veel tijd. En die tijd hebben we niet, want we zitten tot hier. En dat staat het echt in de weg. Dus bijvoorbeeld, we zijn nu dus met de huisartsen bezig om dat in 7 verschillende regio's uit te rollen. En dat is eigenlijk echt niks anders dan dat boekje meegeven bij een eerste recept aan de gebruiker. En zelfs daar al, en de boekjes maken we sturen het allemaal toe. Maar zelfs daar hebben we heel veel moeite om dat in, jij noemt het wel eens het karrenspoor, hè? Om dat in het gebruikelijke karrenspoor van de zorgprofessional te krijgen. Van hoe kun je afwijken van dat spoor? En als het overhandigen van een voorgedrukt boekje, waarin de teksten allemaal door de medezorgprofessionals zijn gecheckt, als dat al te veel is, ja, dan kun je er wel bij nagaan dat echt moeilijke probleemgevallen en de probleemgebruikers, om dat aan te gaan, ja, poeh, gaan we dat wel redden? Is daar wel een incentive voor? Is er een beloning voor een zorgmedewerker, zorgprofessional, om hiermee aan de slag te gaan? En ik ben bang dat dat op dit moment niet zo is.
Het is los van de beloning die er niet is. Moeten we een echte dialoog gaan met de patiënten? En daar zijn we natuurlijk eigenlijk ook allemaal niet voor opgeleid. Hè? We zijn vooral allemaal opgeleid om te vertellen wat we moeten vertellen, lijstjes af te vinken, semi-open vragen te stellen en dan heel snel weer door.
Maar hoe geldt het? Kijk, Tarzan zegt van, ja, het is vanuit ondernemersperspectief is het zeer onaantrekkelijk om hier aan deel te nemen.
Ja, daar durf maar ik ook van, wel wat.
Maar vanuit zorgverlenersperspectief natuurlijk wel.
Als je het breder kijkt, hè, dus zeg maar, natuurlijk, je helpt mensen om langer gezond te blijven leven. Hè, dus het blijft ook langer patiënten. Dus je doet ook aan klantenbinding voor langere perioden. En daarnaast is het natuurlijk veel meer dan dat. Hè. Het levert ook werkplezier op en het levert meer divers werk op. Dus ik zie het niet alleen maar als omzetverlies. Ja, maar het kost gewoon best wel wat tijd om
maar dat geldt voor jou. Jij bent gemotiveerd voor dit thema.
Maar ik ben niet de enige. Er zijn natuurlijk wel meer die dat graag willen. Maar dan ontbreekt nog net even dat stukje ook aan positionering van de apotheker binnen die hele keten van preventie en gezondheid. Waar echt nog wel verbetering in aan te brengen is.
Anke, het is natuurlijk een thema, verslavende middelen, dat aandacht heeft. Ook bij apothekers en bij artsen, bij zorgprofessionals in zijn algemeenheid. Maar er zijn natuurlijk heel veel thema's die om voorrang strijden. Hoe krijg je zo'n thema als dit toch hoger op de agenda?
Ja, dat begint met zoveel mogelijk aandacht vragen voor het thema. Dus ik denk dat dat met de opioïden, als je dat als voorbeeld neemt, de zomer van 2018 begon dat met een column van Jos van Bemmel. En de zomer van 2019 stond er ongeveer elke week een stuk in de krant en de algemene pers en de vakmedia over de gevaren van opioïden. Misschien hier en daar wel heel veel aandacht voor geweest, maar ik denk dat dat wel een manier is om dat in elk geval de urgentie voor zorgprofessionals op de kaart te zetten. Verder moet je het voor de zorgprofessionals zo makkelijk mogelijk maken. En kijken van waarom lukt het dan niet om inderdaad dat foldertje mee te geven bij een eerste gesprek of een eerste voorschrift voor benzo's. Wat zit daar in de weg? Is dat niet willen? Dan is eigenlijk de noodzaak misschien nog net niet helemaal doorgedrongen. Of is dat gewoon iets heel praktisch? Ja, waar is dat doosje ook alweer? Want ik heb nu iemand met een benzo en 10 minuten later zit er iemand met een oorontsteking. En dan moet je het boekje hebben over zuinig met antibiotica. Ja, daar moeten we naar zoeken hoe we dat zo makkelijk mogelijk kunnen maken voor ook de zorgprofessional. En je ziet daar dat je soms met digitalisering wat kan doen. Er zijn huisartsen die heel makkelijk zeggen, nou, ik stuur vanuit mijn HIS een berichtje, een e-mail naar de patiënt met een thuisartsbrief of dat soort zaken. Dus soms kan dat al de oplossing zijn. Maar dan moet je echt eerst weten, waarom lukt het niet? En ik denk dat wat heel erg helpt, zijn enthousiaste collega's die vertellen, het kan wel en het levert mij dit op. En op korte termijn scheelt het 4 keer een receptregel per jaar. Maar op lange termijn heb ik een hele blije patiënt die vriendelijk is naar mijn assistentes, die een ambassadeur is voor mijn apotheek. En ik denk dat we dat we het niet moeten brengen als je moet hiermee aan de slag, maar dat het wel een kans is om als apotheker je te profileren. En misschien moet op een gegeven moment naar een wettelijk erkend specialisme afbouwapotheker, die juist dit soort dingen mensen begeleidt, die dat leuk vindt, maar die daar dan ook voor erkend wordt in die rol. En waar je de moeilijke gevallen misschien wel naartoe kan verwijzen. Maar ik denk dat die erkenning op dit moment bij veel apothekers ook zorgt dat ze zeggen, ja, ik vind het heel interessant, maar er zit en een financiële drempel en het kost me heel veel tijd. Ik heb al te weinig tijd. Het lukt nu niet om dit zo op te pakken als ik graag zou willen.
Ik ben al blij als ik de tekorten heb opgelost van vandaag.
Ja, maar ik denk bij die apothekers dat je wel moet kijken, kunnen we dan in elk geval proberen om de kraan aan nieuwe langdurige gebruikers zo ver mogelijk dicht te draaien. En dat je op die manier in elk geval zorgt dat het probleem niet groter wordt. En als het dan lukt om af en toe een patiënt af te bouwen, dan is dat dubbele winst. Maar ook echt voorkomen dat er maar nieuwe mensen blijven binnenstromen die lang gaan gebruiken.
Mark, Anke schetst al een carrièrepad voor je, de afbouwapotheker.
Ja, nou ja, die titel heb ik nog niet. Maar nou ja, dat geldt natuurlijk voor een heleboel dingen. Als je bezig bent met leefstijl, dan zou je eigenlijk starten al heel erg willen voorkomen wat Anke ook zegt. Er zijn een heleboel manieren om goed te slapen. Ook zeg maar in crisissituaties, denk ik. Dus pillen is niet altijd nodig. En dat geldt niet alleen voor slaappillen. Dat geldt voor alle leefstijlgerelateerde problemen. En dat is bijna alles wat er is voor wat wij doen. Hè? Dus,
En dan belt een collega jou op en die zegt, ik heb gehoord dat jij daarmee bezig bent. Ik ben aan het twijfelen, haal me eens over de streep.
Het is breder dan dat. Wat wij in de apotheek doen zijn meerdere vormen van gesprekken met patiënten over hoe kun je dan gezond leven. Dat kan ook over therapietrouw gaan of over andere leefstijlproblemen. En ik zeg dan, eigenlijk wat je moet doen, ook naar de toekomst toe met alle toekomstige personeelstekorten, is het werk zo leuk mogelijk maken. En het contact met de patiënt zo leuk mogelijk maken. En dat is waarom je dit moet doen, want daar zit nu vooral de winst. En uiteindelijk komt dan vanzelf wel ook de erkenning en de financiering voor de zorg die we leveren. Daar vertrouw ik op.
Klaas-Jan, er luisteren ook patiënten naar deze podcast. En er zit er vast iemand tussen die denkt, ik ben eens even gaan nadenken, maar volgens mij mag het bij mij ook wel wat minder. Wat kan hij of zij nu doen?
Ga naar je zorgprofessional. Ga in gesprek. Geef aan dat je dit wilt doen. En dan kan jouw zorgprofessional jou daar heel goed in begeleiden. Dus dat is echt de eerste stap.
Zet ook die eerste stap.
Zet die eerste stap. Wees daar actief zelf in.
Dat is wel interessant wat Klaas-Jan zegt. Want ik denk in een van de eerste onderzoeken bleek dat 9 van de 10 mensen zelf wel eens een keer geprobeerd had om te stoppen. Alleen maar helemaal zelf, zonder hulp. En dat is gewoon heel moeilijk. En dus een beetje hulp is echt wel belangrijk. En als je erom vraagt, dan krijg je denk ik wel ja.
Als je gemotiveerd bent, zet die stap.
Ja, ja.
Anke Lambooi, Klaas-Jan Bolt, Mark Slager, bedankt.
Bedankt voor het luisteren naar deze medicijncast. In de volgende podcast spreek ik met experts over het minderen van middelen uit specifieke medicijngroepen. Wil je op de hoogte blijven van onze producten? Ga naar ivm.nl en meld je aan voor de nieuwsbrief.